Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Nog altijd worden er in Nederland op grote schaal proefdieren gebruikt. Waaronder de populaire honden beagles. Redacteur Liam van der Ven vroeg zich af waarom juist op deze honden testen worden uitgevoerd. En wat er met hen gebeurt na hun leven in het lab. Ja, Liam, we gaan het hebben over, naar mijn idee, een van de liefste, schattigste hondensoort die er bestaat. Dat is mijn eigen hond natuurlijk. Namelijk de beagles. Wat zijn beagles precies?
Ja, het zijn een beetje medium formaat hondjes. Hun kop komt ongeveer tot aan je knie. Ze hebben flaporen, zijn wit met daarop een beetje rossige en zwarte vlekken. Echt een heel traditioneel jachthondje. Ja, qua karakter zijn ze heel sociaal, nieuwsgierig. Eigenlijk mogen ze nooit van de riem af, want dan rennen ze gelijk het bos in. Omdat ze altijd wel wat nieuws vinden om mee te spelen. Dus het zijn heel energieke hondjes.
En koppige hondjes volgens mij.
Zeker.
Hoe graag ik het ook zou willen. Dit is niet de Natte Neuzen podcast. Maar waarom hebben we het dan over beagles?
Nou, mijn collega Sarah Ouwerkerk, die keek onlangs op een dierenadoptiewebsite. En die zag daar allerlei kopjes staan. Honden, katten, knaagdieren. En ook het kopje proefdieren. En daar klikte zij op. En wat ze verwachtte te zien waren muizen, ratten en andere stereotypische proefdieren. En in plaats daarvan trof ze 35 beagles aan. Dus wij vroegen ons af, hoe komen die beagles hier op deze site te staan ter adoptie? Maar ook, zijn dat dan proefdieren?
Ja, precies.
Ik had daar nog nooit van gehoord, om eerlijk te zijn, dat beagles als proefdieren werden gebruikt. Dus we zijn op onderzoek uitgegaan. En dan kom je al heel snel uit bij de Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren van Ed Pols. Sarah en ik zijn in de auto gestapt en naar dierenpension Adventure gereden. Dat ligt in het Friese dorpje Kootstertille. Ergens tussen de weilanden in.
Hallo.
Hoi.
Jullie komen vast voor Ed.
Ja.
Denk
ik.
Ja. Laat maar mee.
Daar zouden wij Ed Pols ontmoeten.
Ed is nog even een ding aan het
regelen. En een grote hoeveelheid hele schattige beagles. Zoals ik al zei, ze zijn dus heel nieuwsgierig. Dus ze kwamen gelijk snuffelen en om zich heen kijken. En ze komen dan met hun pootjes komen ze op je knieën staan. En dan heel dicht bij je gezicht. En dan recht in je ogen aan kijken. Geen idee waarom, maar ontzettend schattig.
Ben je een beetje hier?
Wat een gekwispel. Wat een gekwispel.
Hoi.
Hoi.
Liam, dag.
Ik ben Ed.
Hoi.
Ed.
Ed had op dat moment zo'n 45 beagles op verschillende locaties door heel Nederland in de opvang zitten. En voor die beagles was hij op zoek naar een baasje.
Ja, hoe komen die dieren dan vervolgens bij Ed Pols terecht?
Ed Pols die staat in contact met verschillende laboratoria door heel Nederland die beagles gebruiken om proeven op uit te voeren. Af en toe overleven die beagles die proeven ook. En dan worden ze meestal in een bestelbus naar Ed Pols toegebracht. Dat gaat allemaal behoorlijk heimelijk, want die laboratoria willen heel graag dat niet ontdekt wordt dat zij proefdieren gebruiken en waarvoor dan precies. Dat staat natuurlijk niet heel goed voor hun public relations. En Ed Pols die plaatst die vervolgens uit bij baasjes.
Maar er worden dus dierproeven op beagles uitgevoerd.
Klopt. In Nederland worden op ontzettend veel verschillende dieren dierproeven uitgevoerd door bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en de wetenschap. Dat gaat dan om hele typische dieren zoals ratten en muizen, maar ook op varkens, apen, schapen, heel veel op zebravissen en dus ook op honden. En het grootste deel van de honden waarop getest wordt, dat zijn beagles. Die dieren worden eigenlijk bijna altijd gedood na de experimenten. Maar toen Ed Pols in 1999 zijn stichting opstartte, werd hij al snel benaderd door medewerkers van laboratoria.
Waarbij de medewerkers vroegen van, kunnen jullie eens kijken of jullie ook proefdieren kunnen herplaatsen? Of dat zou lukken?
Zij hadden namelijk beagles over die hun proeven overleefd hadden, niet geëuthanaseerd hoefden te worden. Maar ja, die hadden ook nog geen plek om naartoe te gaan.
Ja, weet u dan ook wat er daarvoor dan met de honden gebeurde die uit het laboratorium kwamen?
Ja, die lieten ze niet slapen.
Ja, precies.
Want daar konden ze verder niks mee.
Ja.
En ja, daar wilden die medewerkers graag wat aan doen.
Ja.
En toen hebben we gezegd, we kunnen het altijd proberen. Toen is het balletje gaan rollen. Dat bleek wonderbaarlijk goed te werken.
Welk jaar dat dan?
Dat is 24 jaar geleden.
En inmiddels heeft de stichting ruim 1750 beagles een leven na het lab gegeven.
En wat mij zo opviel, dat het beagles zijn die worden gebruikt. Dus je kan elk soort hond nemen, maar nee, de farmaceutische industrie kiest er dan toch voor om die beagles te gebruiken. Waarom is dat?
Ja, beagles zijn heel lieve honden. Ze houden heel erg van mensen en heel sociaal. En voor de laboratoria is het vooral belangrijk dat ze een handzaam formaat hebben. Ze komen ongeveer tot aan je knieën, dus je kan ze makkelijk oppakken. Wat makkelijker dan, laat ik zeggen, een Sint-Bernard hond of zo.
Dat is wel heel zwaar.
Precies. En beagles hebben een hoge pijngrens. Dus je kan ze bijvoorbeeld met veel medicijnen injecteren of ernstige operaties uitvoeren.
En dan voelen ze niks? Of?
Minder dan andere honden. Zo is in ieder geval de theorie, ja. Ja, je moet je voorstellen dat een Duitse herder bijvoorbeeld veel agressiever kan zijn, veel groter is. En dat zou het uitvoeren van experimenten veel ingewikkelder maken.
Ja.
Dus de beagle is eigenlijk een perfect lief hondje om op een proef op uit te voeren.
Wat niet te veel tegenstribbelt.
Precies.
Ja, en wat voor proeven worden er op deze dieren uitgevoerd?
Ja, er is een hele grote lijst van alle landen in Europa van waar verschillende proefdieren voor worden gebruikt. En er staan ontzettend veel verschillende soorten proeven op. Dus heel onschuldig worden ze bijvoorbeeld ook gebruikt om hondenvoer op te testen. Dat lijkt me logisch. Maar er zijn vooral ook heel veel proeven die een stuk minder onschuldig zijn. Zoals vaccins, daar kunnen honden heel ziek van worden. Die dus ook bedoeld zijn voor mensen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Er worden ook hartritmestoornissen opgewekt. Bijvoorbeeld een kunstheup kan getest worden op zo'n hond. En de lijst gaat eigenlijk door en door. Een spierdystrofie kan worden opgewekt. Er zijn gewoon een heleboel verschillende medicijnen en ziektes die op honden en dus met name op beagles worden getest.
En overleven die beagles dit allemaal?
Een gedeelte gaat dood door de proeven. Een groot gedeelte ook niet. Die overleven de proeven, maar zijn bijvoorbeeld beschadigd of getraumatiseerd dat ze alsnog geëuthanaseerd worden. Dan is nog de kleine groep honden waar Ed Pols mee te maken heeft, die daadwerkelijk redt uit het laboratorium. Daar zijn meestal geen ernstige tests op uitgevoerd, maar die zijn dus wel hun hele puppyperiode in zo'n lab geweest.
Ja, ze zullen ook wel wat mentale schade aan overgehouden hebben.
Zeker, ze zijn niet gesocialiseerd, niet opgevoed en eigenlijk bang voor alles.
Ja, want en wat gebeurt er dan vervolgens met ze als Ed ze krijgt? Hè? Hoe gaat hij er mee om?
Mensen kunnen op eigen initiatief contact opnemen met de stichting van Pols. Dan gaan ze eigenlijk een traject in van een paar maanden, waarin wordt gekeken of zij eigenlijk wel geschikt zijn om een lab beagle op te voeden.
Want waar ligt het dan aan?
Kijk, die beagles die zijn in een hele cruciale puppyperiode alleen maar binnen geweest. Dat is niet om te zeggen dat de omstandigheden daarbij per se verschrikkelijk zijn. Maar het is wel echt iets heel anders dan in de wijde buitenwereld.
Ja.
En dat betekent dat deze honden nog met helemaal niks hebben kunnen kennismaken. Het enige wat ze hebben gezien was elkaar in die kooien.
Ja.
En af en toe een verzorger. En het schijnt dat de radio wel eens aanstaat in dat soort laboratoria. Vervolgens komen ze bij de buitenwereld in en raken die pootjes voor de eerste keer het gras. Worden ze voor de eerste keer blootgesteld aan een overvliegend vliegtuig, vogels, andere honden, katten, kliko's, vuilniswagens. Bedenk het maar, dingen die de gemiddelde Nederlandse hond echt heel normaal vindt, omdat ze daarmee opgegroeid zijn. Dat hebben deze hondjes allemaal niet. Dat kan gecorrigeerd worden. Wanneer een baasje met heel veel geduld en heel veel toewijding een lab beagle steeds meer voorbereidt op een buitenleven, dan kunnen het weer doodnormale, nieuwsgierige beagles worden. Maar dat is een traject van meerdere maanden, waarin bijvoorbeeld de baasjes ook eigenlijk niet weg kunnen bij die beagle.
Nee?
Dus, nee, het is huisarrest in feite. Want de beagle kan niet alleen zijn en de beagle kan nergens meer naartoe. Dus je moet daar de hele dag bij zijn. En dan langzaam maar zeker wordt dat natuurlijk beter. Dus dan kun je zo'n beagle misschien een keertje meenemen naar de parkeerplaats toe. Nou, dat is al een hele grote stap. Want dat is dus eigenlijk pas de tweede indruk die zo'n hond krijgt. Je had eerst jouw woonkamer en vervolgens jouw parkeerplaats.
Het lijkt gewoon een soort dystopische film of zo, als je dat zo uitlegt.
Het is een hele... als je in gaat beelden in het leven van die hondjes, dan hebben zij een heel vreemd leven.
Ja.
Klopt.
Ja, het is wel... Dus... Waar normaal vaak wordt gekeken of een hondje in een gezin past, wordt nu meer gekeken of eigenlijk het gezin bij de hond past.
Zeker. En daar heeft de stichting dus ook een hele strenge selectieprocedure voor opgesteld. Dus je moet een boek lezen. Er komt iemand bij je op huisbezoek. Je moet een test afnemen. Je hebt wel 2 telefoongesprekken. En dan uiteindelijk, als je dat allemaal bent doorgekomen, dan mag je zo'n hond adopteren. En... Nou ja, wat Ed Bos heeft gezien is dat mensen die zo'n hondje wilden redden, die kwamen hem eigenlijk binnen de kortste keren weer terugbrengen.
Een hond die jij dan zogenaamd redt uit het lab, omdat je het zielig vindt, die is jou niet dankbaar. Want die hond snapt daar helemaal niks van. Die snapt niet dat het een geredde hond is. Nee, die vraagt andere dingen van je.
Het is een... Niet een beschadigd, maar wel een heel ingewikkeld hondje wat je in huis neemt. En die snapt niet dat jij iets fantastisch heldhaftigs doet omdat je hem in huis neemt.
Hoeveel van die lab beagles zijn er eigenlijk? Heb je daar enig zicht op?
Nee, we hebben wel een soort indicatiecijfer. We weten bijvoorbeeld dat er in 2021 906 proeven zijn uitgevoerd op honden.
Okay.
Nou, de meeste van de honden in de proefdierindustrie zijn beagles. Maar wat we niet weten is hoeveel proeven er per dier zijn uitgevoerd.
Mm-hmm.
Want een hele heftige proef die kun je maar 1 keer uitvoeren. Maar een proef voor hondenvoer niet. Dat kan best zijn dat er 5 proeven op een dier zijn gegaan of veel meer.
Mm-hmm.
Daar hebben we geen inkijk in. Wat we wel weten is dat er bij Ed Pols jaarlijks 120 beagles aankomen. En wat we ook weten is dat... laboratoria alleen onbeschadigde beagles naar woord, maar dat is wel echt hoe je erover na moet denken.
Mm-hmm.
Beagles die nog helemaal intact zijn, die worden met Ed Pols meegegeven. En alle andere beagles waar echt iets mee aan de hand is en waar heeft getest zijn uitgevoerd, die worden geëuthaniseerd door het laboratoria.
Ik krijg echt kippenvel van, toch? Je wil niet weten wat er mee is gebeurd.
Ja.
En hoeveel proefdieren hebben we in Nederland überhaupt eigenlijk? Is daar iets van bekend?
Ja, dat is ook een beetje onduidelijk, maar er is een overheidsrapport en daaruit blijkt dat in 2021 er iets meer dan 420.000 dierproeven zijn uitgevoerd in Nederland. Nou ja, daar geldt weer hetzelfde. We weten het aantal proeven, maar niet het aantal dieren waarop de proef is uitgevoerd. Wat ook nog belangrijk is om mee te nemen, is dat niet op elk dier überhaupt een proef wordt uitgevoerd. Dus het kan ook zo zijn dat een beagle een heel leven lang in het lab heeft geleefd, maar dat er nooit op getest is en dat ze vervolgens naar het pols toe worden gestuurd.
Okay.
Dus het zijn hele vage cijfers.
Als we het nu toch even hebben over die dierenproeven in Nederland in het algemeen, hè? Wanneer mag je eigenlijk dierenproeven uitvoeren? Op een of andere manier dacht ik dat echt al lang afgeschaft was.
Ja, dierproeven van de cosmetische industrie, die zijn helemaal verboden. Maar voor de farmaceutische industrie mogen ze nog wel gebruikt worden.
Oh, dat is het verschil.
Precies.
Het. Ja.
Sterker nog, er zijn een boel medicijnen die eerst op dieren moeten worden getest voordat er überhaupt naar testen op mensen kan worden overgegaan. Dus daar kunnen laboratoria ook niet altijd iets aan doen. Dat wordt dan juridisch vastgelegd. Wanneer mag of moet dat dan? Er is één instantie in Nederland die vergunningen voor dierproeven mag uitgeven. En dat is de Centrale Commissie Dierproeven. En hun uitgangspunt is nee tenzij.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, als er alternatieve testmethoden bestaan, mag een dier niet worden ingezet. Maar ja, dat bestaat niet, voor lang niet alle testen.
Nee.
En als ze een vergunning overwegen, dan wegen ze de voordelen voor de mensen, dieren of de maatschappij af tegen het verwacht ongerief voor het dier. Verwacht ongerief, dat is dus dierenleed.
Ja, en het is, lijkt mij duidelijk dat dit soort dierenproeven inderdaad voor veel dierenleed zorgt. Maar ja, hoe ziet de toekomst eruit, denk je, hiervoor?
Ja, in 2016 zei staatssecretaris van Economische Zaken van de PvdA, Martijn van Dam, dat het kabinet streefde om Nederland in 2025 wereldleider te maken in het vervangen van dierproeven door andere alternatieven. Dat is niet gelukt. Nederland doet het best aardig hoor. Samen met een paar andere Europese landen zijn we koploper. Maar het is absoluut niet zo dat we überhaupt maar in de buurt zijn van het afschaffen van dierproeven. Eigenlijk als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, dan tussen 2018 en 2021 is het aantal dierproeven in Nederland bijvoorbeeld blijven steken. Zo rond de 400.000. En in 2021 was er alweer een toename van 20.000.
Is dat veel?
Dat hangt er heel erg vanaf aan wie je het vraagt. Laboratoria zullen misschien wat minder snel geneigd zijn om te zeggen dat het te veel is. Maar dierenactivisten vinden dat zeker. Ook Dion Graus, Kamerlid van de PVV en pleitbezorger van allerlei soorten dierenrechten, die heeft al meermaals om toezeggingen gevraagd van de Nederlandse politiek om eindelijk die dierproeven te gaan uitfaseren.
Ik heb de toezegging van twee bewindspersonen gekregen dat er vanaf 2025 volledig wordt overgaan op dierproefvrije innovaties. Het is gewoon een toezegging. Dus ik hoefde niet eens een motie in te dienen. Nul mee gedaan. Helemaal niks. En dat doet me heel veel verdriet.
Nou goed, je hebt het over uitfaseren. Maar hoe ziet dat er dan uit? Wat is een beetje de manier om echt te stoppen met die dierenproeven?
Ja, dus ik denk dat het belangrijk is om niet te vergeten dat dierproeven wel een belangrijk doel dienen. Het alternatief is dat we direct proeven zouden gaan uitvoeren op mensen. Dat zou politiek ook heel gevoelig liggen. Mm-hmm. Dus er is niet een makkelijke oplossing. Als er dan toch een oplossing komt, dan is dat volgens experts en ook volgens Apple's Lab on a Chip. Dat is een technologie waarbij een heel klein stukje weefsel wordt gekweekt en daarop worden vervolgens testen uitgevoerd.
Lab on a Chip.
Lab on a Chip. Mm. Dan hoef je dus geen beagle in te spuiten met vergif. Maar kun je testen hoe een stukje orgaan reageert op een bepaald gif. Of het nou lever, nier of spierweefsel is. Dat kun je allemaal doen. Maar wanneer je een kunsthulp wil implanteren, zul je daar nog steeds een levend wezen voor nodig hebben.
Ja.
Dus eigenlijk, totdat we een lichaam kunnen reproduceren, zullen proefdieren waarschijnlijk een rol behouden in de farmaceutische industrie.
Het heeft een bepaald nut. En dat moet je heel goed hebben. Dat er helaas nu nog dierproeven voor nodig zijn om dat doel te bereiken. Uiteindelijk is het ons doel om het zelf op te kunnen heffen, omdat er geen ex-proefdieren meer zijn.
Dankjewel, Liam.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruikrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.